enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 17 en daarvan het vierde en ook het achtste vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woeden. En ook maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. En dan moet u alvast nadenken over de betekenis dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van zijn Vader. In dat verband zingen we ook Psalm 17, vers 4 en 8. Gemeente, wij willen deze middag ook ons geloof belijden en wij zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 9 en daarvan het achtste vers. Hij zelf zal aan het wereldrond het recht doen horen uit zijn mond, de volken voor zijn vierschaar stellen en daar het rechtmatig vonnis vellen. Jongens en meisjes, die vierschaar, dat is eigenlijk de rechtbank. Hij zal de volken, iedereen zal voor de Heere Jezus komen te staan. Dat wordt in deze psalm eigenlijk al profetisch gezongen, psalm 9 en daarvan het 8e vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. U, o God de Vader, u, o God de Zoon, u, o Heilige Geest, u die drie-enig God bent, tot u mogen wij naderen, ook deze middag. Want Heere, u hebt ons opnieuw als uw gemeente samengebracht. En wij danken u, Heere, dat u het geeft. Dat u ons weer de kracht gaf om hier te zijn. Daar waar u ons roept. Daar waar u tot ons spreken wil. Daar waar wij vol mogen worden van uw geest die u uitstort. En Heere, ja Heere Jezus, zo zeker als wij hier zitten, zit u aan de rechterhand van uw Vader. We hebben het zojuist beleden. En wij weten dat elk woord wat nu uitgesproken wordt, ja elke zucht die in de bank tot u gezucht wordt, wordt op dit moment door u gehoord. En wat een wonder, Heere. En wij bidden. Wilt u dan door uw Heilige Geest onze harten vol overgave doen zijn op u, die het betaald hebt op Golgotha, mogen wij deze middag verwonderd raken over wat dat betekent. En dat wij het allemaal, van de jongste tot de oudste toe, het mogen uitroepen: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Want Heere, daarom brengt u ons hier weer tot aanbidding van uw heilige naam. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Opdat uw koninkrijk komen. Opdat uw wil worden gedaan. Heere, wilt u het geven aan jong en oud. En Heere, zegen dan ook deze prediking die een leerdienst is. En geef dat we het begrijpen mogen wat het betekent dat u daar in de hemel zit. Maar ook dat zinnetje dat wij ook u verwachten tot, ja Heere, de wederopstanding van de doden. Dat wij daarop mogen zien. O Heere, dan bidden wij, geef dat wij zo ook mogen ervaren dat u ons hart gevangen neemt. En Heere, dan weet u wat we nodig hebben. Dan mochten we vanmorgen al moed en kracht putten uit Psalm 3. Waarin zo'n heerlijke overgave klonk. Dat te gerust gaan slapen zoals u het geeft. En Heere, dan bidden we voor elkaar hier in de gemeente. Maar ook thuis verbonden, meekijkend, meeluisterend. Wilt u dan door uw Heilige Geest, Heere, onze harten verbinden. Ons opdoen zien naar u die in de hemel zit. Heere, zo bidden we ook voor elkaar. Heere, dan bidden we voor allen die een taak hebben, onze kosten. Degene die verantwoordelijk is voor de techniek. De organist in de begeleiding van de gemeentezang. We bidden u, Heere, voor de gaven die worden ingezameld. Maar ook voor de kinderopasdienst. Wilt u ook daar zijn, ook als op kinderlijke wijze ook het evangelie aan onze kleintjes verteld wordt. En dan bidden we ook, Heere, wilt u ons uw mond doen zijn, ook deze middag. En dat we het mogen ervaren, verbonden, samen als gemeente, in die ene naam. Wij zien Jezus. Mag dat, Heere, de heerlijkheid zijn van deze verkondiging, deze middag. Wij leggen het in uw handen. Onze lege handen heffen we op naar u, wetend dat u ze wilt en kunt vervullen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel allereerst in de brief aan de Hebreeën. En wij lezen met elkaar Hebreeën 1 vanaf vers 5 tot en met 14. Om vervolgens in hoofdstuk 2 nog verder te lezen vanaf vers 5 tot en met 10. Dus ik noemde u Hebreeën 1 vanaf vers 5 tot en met 14. En dan hoofdstuk 2 lezen we verder vanaf vers 5 tot en met 10. Waar iets staat van hoe nou de Zoon ook genoemd wordt, ook in de Bijbel. En wie hij is die daar troont in de hemel. Hebreeën 1 vanaf vers 5 en Hebreeën 2 vanaf vers 5 opnieuw. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En ze zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze ineenrollen. En ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot welken der engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot de dienst uitgezonden worden, om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? En dan gaan we door bij Hebreeën 2, gemeente, en dan lezen we ook weer vanaf vers 5 tot en met 10. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden zou heiligen. En gemeente, als u tijd hebt, moet u dat prachtige hoofdstuk van deze Hebreeënbrief nog maar eens verder doorlezen. Maar het heeft alles te maken met ook het onderwerp van vanavond uit zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. En die willen we nu ook met elkaar gaan lezen. Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus, 3 vragen en antwoorden, vraag 50 tot en met 52. Zondag 19. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Ja, de catechismusgemeente zal de catechismus niet zijn als zij heel eerlijk vraagt: welk nut hebben wij nu dat de Heere Jezus daar zit aan de rechterhand van zijn Vader? Wat hebben wij daar nu aan? Dat is eigenlijk de kernvraag. En ja, dat zegt dus ook iets over dat volgende zinnetje in onze belijdenis. He, dat hij zal komen, dat is eigenlijk vraag 52, he, dat hij zal oordelen over de levenden en de doden. Wat houdt dan dat oordeel in? Daar gaat het deze middag over. En daarom, gemeente, heb ik boven de preek gezet dit: Christus is het hoofd van zijn kerk en hij staat in voor zijn eigen werk. Christus, de gezalfde, staat er, de Heer Jezus Christus. Hij is het hoofd van zijn kerk. Zo zeker als u hier zit, hebben we ons hoofd in de hemel. En hij staat er gelukkig ook voor in. Dat is de troost voor zijn eigen kerk. Daar gaan we naar luisteren. En we zullen zondag 19 ook samen behandelen. Maar we gaan eerst gemeente samen zingen. En wij doen dat met Psalm 2. En daarvan het derde en ook het zesde vers. Psalm 2. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? Zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen? Of weerstand bieden aan mijn geduchte macht? Christus, die daarboven in de hemel zijn, is. En natuurlijk ook het zesde. Vrees zere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de Zoon van ouds u toegezijd. En wat er verder volgt in Psalm 2, vers 3 en 6. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen, gemeente. Dan de kopij voor in de kerkbode, SVP uiterlijk aanstaande zaterdag 8 november inleveren. En na de dienst liggen er magazines van Geloof in Alkmaar klaar, waarin het nieuws wordt gedeeld over het werk van onze oud-gemeenteleden Jan en Laura Ras in Alkmaar. In het magazine vindt u ook een uitnodiging om de Winterfair te bezoeken, die ten behoeve van het werk in Alkmaar komend weekend in IJsselmuiden wordt gehouden. Dan de derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor het ziekenpastoraat in het UMC te Utrecht. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We zingen nu Psalm 2, vers 3 en 6. gemeente, jongens en meiden, we hebben de verkiezingen weer gehad. En ik zei het vanmorgen al, moeten we daar zo dankbaar om zijn? Dat is wel moeilijk, vind ik. Juist als je merkt dat er een partij aan de macht al de grootste geworden is, die het menselijk leven een zeer lage plaats toekent. En weer moet ik denken aan al die 40.000 ongeboren kindjes die in de moederschoot vermoord worden. Ik heb er geen ander woord voor. En dat wordt straks misschien nog breder uitgerold. Wetgeving die zelfs abortus als een mensenrecht wil bestempelen. Afschuwelijk. We komen steeds meer ook als Nederland op een glijdende schaal terecht, waardoor de zonde meer en meer toeneemt. En we moeten het ergste vrezen als ons land daarin doorgaan. Dan worden door de mensen die genocide in de mond nemen, die staan tegelijkertijd op voor een abortus als mensenrecht. Snapt u het? Ik snap het niet. Een klein kind die niet meer veilig is in de moederschoot. En dan pak ik mijn Bijbel. En in die Bijbelgemeente, daar staat: want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. David, die het in Psalm 139 mag uitroepen. En naast deze psalm leg ik zondag 19 van de Heidelbergse catechismus. In een wereld waarin jonge babytjes worden gedood. Waarin zelfs een vrouw haar zuigeling vergeet. Is er een God in de hemel die leeft en regeert? En daar kijk ik omhoog, gemeente, en daar zie ik Christus. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En in die wereld belijden wij hier beneden: Christus is het hoofd van zijn kerk. En hij staat in voor zijn eigen werk. Dat is onze troost. Daar zullen we ook straks van horen. Want we gaan er naar luisteren. Even weer terug, gemeente. Weet u het nog van 2 weken geleden? Jongens, meiden. Ik had toen een beetje een moeilijk woord. Dat de Heer Jezus als een consul is. Dat is iemand die de belangen behartigt voor je in het buitenland. Weet je het nog? Dus hij was die grote belangenbehartiger. We konden met onze nood naar hem toe. Als we door het geloof met hem verbonden zijn, dan is hij met eerbied gesproken onze belangenbehartiger in de hemel. En zondag 19, die gaat dus eigenlijk nog verder over de betekenis van de hemelvaart. En dan begint het met dat zinnetje, wat we zojuist ook gelezen hebben. Wat betekent het nu? Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Dat allereerst. En dat zinnetje is heel belangrijk. Want als wij in de Bijbel lezen, dan kunnen wij natuurlijk nog zomaar een paar personen noemen die ook naar de hemel gevaren zijn. Of ten hemel gegaan zijn zonder dat zij de dood gezien hebben. We hebben het er hier ook wel over gehad. Hè? Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer. En Elia, die opgenomen wordt. En dan paarden en wagens die scheiding maken tussen Elia en Elisa. En toch iets heel belangrijks. Deze mensen, Elia en ook Henoch, zij kwamen niet aan de rechterhand van God te zitten. Dat is een ereplaats. Daar kwamen zij niet. Dat heeft namelijk, dat zitten aan de rechterhand van God, gemeente, dat heeft in de Bijbel diepe betekenis. En ik ga een beetje uw Bijbelkennis testen. Weet u wat Benjamin betekent? Hier zijn ook wel een paar Benjaminnen misschien. Zeker met een doopnaam. Weet je wat dat betekent? Benjamin. Dat betekent zoon van mijn rechterhand. Weet u de geschiedenis? Ja, tuurlijk. Dat was die geschiedenis dat Rachel ging baren en zij kreeg een kindje en zij ging sterven. En wat noemde zij haar zoon? Ben-Noni. Zoon van mijn smart. Maar wat doet Jacob? Jacob geeft zijn zoon een andere naam. Die geeft eer aan zijn zoon. Zoon van mijn rechterhand. Dat is eigenlijk de betekenis. De eer klinkt daarin door voor Benjamin. En wat lezen we in Matteüs 26, vers 44, het Leidensevangelie zijn we dan. Dan zegt de Heere Jezus tegen de hoge priester Caiaphas. Van nu aan zult gij de zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. En zien komen op de wolken van de hemel. Zie je hoe onze belijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, onze Heere Jezus Christus naspreekt. Dat zitten aan de rechterhand van God. Dat is ook wat we lazen in de Hebreeënbrief. Waarbij de vraag klinkt, tegen wie heeft de engelen, van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank uw voeten. Hebreeën 1 vers 13. Dat is dus het bewijs voor deze troost. Maar de catechismus, die zou de catechismus niet zijn als hij dan vraagt, oké, maar wat is het nut daarvan dan? Wat heb ik er dan aan? Nou, dat is best wel zoals wij er ook vaak in staan, toch? Wat hebben we eraan? Nou, zullen we ernaar gaan luisteren? Eigenlijk is de vraag dus heel eenvoudig gezegd. Waarom zou het nou zo belangrijk zijn dat Jezus zit aan de rechterhand van God? Nou, hij is niet alleen de consul, dus degene die de belangenbehartiger is, zoals zondag 18. Maar hij zit aan de rechterhand van God als het hoofd van zijn kerk. Dat is dus de volgende betekenis die hier nu komt. Als het hoofd. Dan ga ik allereerst even wat inzoomen, gemeente, op dat zitten aan de rechterhand van God. Hij zit daar. Wat betekent dat? Zitten. U zit, ik sta, ik ben misschien wat drukker, maar u bent heel rustig. Zittend straalt rust uit. Dat is de allereerste betekenis, de rust die daarvan uitgaat. Maar hier heeft dat zitten nog een andere connotatie, een andere kenmerk. Dat is namelijk, het straalt ook macht uit. En jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook. Heel eenvoudig. We hebben pas dan weer Prinsjesdag gehad. Hebben jullie het gezien? Dan gaat de koning met heel zijn gevolg en die komt in de ridderzaal. En wat staat daar voor hem gereed? Het is altijd een hele ceremonie, iedereen ziet er prachtig gekleed uit en de koning ook. En dan schrijdt hij, echt heel met nadruk op schrijden, langzaam lopen. En dan neemt hij plaats achter een preekstoel, achter een katheder. Nee. Hij neemt plaats op de koninklijke zetel. Dat straalt macht uit. Dan gaat hij zitten en dan gaat hij de troonrede voorlezen. Dat is hier het beeld. Macht. Zoals koning Willem-Alexander zit op zijn troon. En nu zegt een opmerkzame bijbellezer, ja, is mooi, prima, ik snap dat. Hij is daar koning, als een koning zit hij daar. Maar er staat toch ook in de Bijbel dat hij staat aan de rechterhand van de Vader? Dat staat er ook inderdaad. Het lam staat aan de rechterhand van de Vader als geslacht. Dat is inderdaad zijn andere kant. Om zo te zeggen zijn actieve kant. Dus je hebt namelijk die koninklijke kant, dat hij zit en rust uitstraalt. Maar er is ook een actieve kant. Dat is namelijk dat hij bezig is zijn werk voor God en de mensen te laten gelden hier op deze aarde. Snapt u het? Zitten en staan, ze zijn samen belangrijk. Maar waarom? Om zichzelf te bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Is dat even een troost? Maar wij zien Jezus, hoorden we net lezen, toch? zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Waarom? Om veel kinderen tot de heerlijkheid te brengen. Dat is namelijk zijn werk. En daar ligt namelijk zoveel rust in. God zorgt voor zijn kerk. En u mag best weten, soms denk je wel eens dat wij Gods kerk moeten bouwen. Daar hebben dominees helemaal een handje van. En dat kan soms zo zwaar drukken. Want wat als je er dan zo weinig van ziet? Het raakte me gisteren. Dominee Beens werd begraven. We waren bij zijn rouwdienst met een aantal broeders ook. En dat hij zo vaak ook, hè, nou, ik mag hier staan als een opvolger van hem. En ik kan niet in zijn schaduw staan. Daar gaat het niet om. En dan de pijn soms die hij voelde, de neerslachtigheid. Dat hij Gods kerk niet kon bouwen. En waar er nog zoveel van hemzelf zat. Dan gaan we naast elkaar zitten. Wat kunnen we er druk mee zijn? Wat als je er zo weinig van ziet, van dat doorbrekende werk? Wat te doen als je in Nederland de kerken ziet leeglopen? Wat te doen als mensen liever thuis blijven? En gemeente, echt, ik kom op veel plaatsen ook nog wel in Nederland, waar je dan ook 's middags zo'n groot verschil ziet tussen 's morgens. Laten we toch de onderlinge samenkomsten niet nalaten. En u bent er. En daar mogen de heren voor danken. Maar spoor elkaar ook aan. Van joh, ik heb je gemist. Zeg het maar. We horen er te zijn. Wat kan het je bezighouden? Dat kan verdriet geven. Als je mensen mist. Waarvan je weet, die het beleiden, dat ze de heren lief hebben. Hoe kan dat? Dat. Daar kunnen we soms zo druk mee zijn. En toch mogen we vanmiddag horen, gemeente. Christus, de gezalfde, is het hoofd van zijn kerk. Daar straalt macht en kracht van uit. Hij zorgt voor zijn kerk. Het loopt hem niet uit de handen. En dan mag je wel eens zeggen, dat is notabene trouwens een uitspraak van een paus, maar dat doet er even niet toe. Heren, het is uw kerk en ik ga slapen. Nou, dan heb je ten diepste wel begrepen wie Christus is en niet wie je zelf bent. Snapt u? Zo mag je het vertrouwend in zijn handen leggen. En daarom mag ik weten, Christus is het hoofd van zijn kerk. En hij staat in voor zijn eigen werk. Door hem is het die de Vader alle dingen regeert. En dat is zo geweldig troostrijk, gemeente. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Er is dus niets wat zonder zijn toelating plaatsvindt. Alle dingen worden door hem geregeerd. En nu zeg je, ja, maar dat vind ik nou precies ook wel heel moeilijk. En ik snap het ook dat je dat zegt, toch? Heren, ziet u dan niet dat die kleine kinderen in de moederschoot in Nederland en in Europa vogelvrij zijn verklaard? Heren, ziet u dan niet dat er zoveel kapot gaat in gezinnen? Heren in de hemel, u ziet toch wat er gebeurt in de wereld waar het kwaad overheerst? Waar het geweld overheerst? Heren in de hemel, u ziet het toch als man en vrouw tegen elkaar opstaan, elkaar in de haren vliegen en al dat verdriet, al die ziekte, die pijn, dat die rouw, het verlies, noem maar op. Wat kan het ons bezighouden? En toch zeggen wij vanmiddag, gemeente, dit is onze belijdenis. We leggen onze handen op het woord van God vanmiddag. Daar ligt troost in. Heel de wereld ligt in zijn hand. En wat is nou het centrum van de wereld? Jongens en meisjes, als ik dat aan jullie vraag. Wat is nou het belangrijkste in de wereld? Je gaat toch niet tegen mij zeggen, dat is het Witte Huis in Amerika, hè? Met president Trump. Hè? Dat zeg je toch niet? Weet je wat nou het centrum van deze wereld is? Dat is zijn kerk. Dat is hier, zoals we hier zijn. Wij zijn in het centrum van deze wereld. Echt waar. Dat is de gemeente van God die zondag aan zondag samenkomt en de onderlinge samenkomsten niet nalaat. Dat is ook die kerk die soms in hun binnenkamer liggen te worstelen voor de heilige God. Met de nood van de wereld in hun hart. Die gebeden opzenden tot hem. Die aan de rechterhand van God zit. En die daar bidt voor familieleden. Die wegdwalen. Voor familieleden. Die het zo moeilijk hebben. Voor dorpsgenoten. Die een andere kant op lijken te gaan. Voor die wereldburgers die niet in hem geloven. Maar weet je wat zijn kerk moet leren, gemeente? Dit. Dat zijn regering er niet één is zoals wij dat voor ons zien. Eén van glitter en glamour. Zoals Trump in Amerika. Zo zit de regering van de Heer Jezus niet in elkaar. Een wereld van vooruitgang en voorspoed en welvaart. Zo zit Gods Koninkrijk niet in elkaar. Maar weet je, onze koning, de koning van zijn kerk, regeert zijn kerk nu nog en de aarde door. Weet je het? Waardoor regeert de Heere nu de wereld? Door het kruis. Ja, maar heren, dat willen wij niet. Maar hij regeert door het kruis. Raadselachtig. Onbegrijpelijk. Maar het is wel zo. Toch door het kruis. Ik las in verband van met zondag 19 een uitspraak van Blaise Pascal. Bekend natuurkundige en ook een apologeet in de 17e eeuw. En die schrijft dit. Die zegt, Christus is de strijd te boven. Hè? Maar in zijn lichaam, en zijn lichaam dat zijn zijn kinderen, is hij nog elke dag in doodsnood. Hij wordt als het ware nog elke dag gekruisigd. Dat is toch waar, of niet? Zijn lichaam, dat is de kerk. Dan zie je de sporen lopen, sporen van bloedvergieten. Sporen van christenvervolging. Sporen van afval en dwaling in de kerk. Sporen van aanslagen van de vorst der duisternis op zijn kerk. En toch is het waar. Christus bouwt zijn kerk. Hier op Urk. Hier in de Bron. Dat geeft troost. Dat geeft moed. Dat geeft kracht. Hij regeert. En alle wereldleiders bij elkaar. Wat ze ook bij elkaar verzinnen. Wat ze ook doen aan dreiging. Wat voor regering we ook krijgen hier in Nederland. En hoeveel jongeren er ook dreigen af te haken. Waar we allemaal pijn mee voelen. Dit staat vast. God bouwt zijn kerk. En jongens en meiden, mag je best weten. Daarom heb ik hoop en verwachting. Echt waar. Ja, ook in het bijzonder voor jou die hier misschien nu in de kerk zit. En je denkt, ja, ik ben wel naar de kerk gegaan. Maar ja, het is dat mijn vader of mijn moeder zei, joh, kom op, we gaan. Maar ik had er helemaal niks geen zin in. Echt niet. Ik heb er eigenlijk helemaal zo weinig meer mee. Ik geniet veel liever van de wereld en de dingen die mij aangereikt worden. En ik begrijp je nog ook. En toch zeg ik het je vanmiddag. Ik heb een machtige Heer in de hemel. Hij zit daar. Aan de rechterhand van zijn vader. En hij weet jou. In je hart te grijpen. Juist jou. Die probeert bij hem vandaan weg te vluchten. Juist jou. Die je Bijbel maar dichtlaat. En die het bidden maar vergeet voordat je gaat slapen. Die het mag laten gaan. Juist voor jou. Zeg ik het. Ik heb een Heere in de hemel. En hij is machtig te doen. Boven bidden en denken. En ik geloof het vast. Dat hij jou ziet. Op dit moment. Hier in de kerk. En hij heeft het zelf beloofd. Dat hij zijn kerk niet zal begeven. En niet zal verlaten. Gemeente, we hebben de afgelopen week de reformatie weer mogen herdenken. Dat vind ik zo wonderlijk. De kerk leek dood. Wat een ellende daar in die Romeinse kerk toen. Wat was er allemaal mis? Wat was er een poppenkast? Verschrikkelijk. Totdat God jonge mensen als een Luther op doet slaan en die 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg laat slaan. Ineens krijgt de kerk nieuw leven. Ineens gebruikt God een omkeer. Want God laat niet varen wat zijn hand begonnen is. Daar ligt het. Ik was gisteravond voor een reformatieherdenking in Leerdam. En dat raakte me diep. Ik moest mijn auto buiten de stad zetten. Dat is toch wel bijna een stad, dat Leerdam. En ik liep daar doorheen. En in het midden van die stad, daar stond dan die grote kerk van Leerdam. Maar ik moest door een totale horrorstraat heen van alle Halloween-vierders. En het was onvoorstelbaar, wat een duisternis. Gewoon, er waren van die grote effecten, zeg maar, met misdampen en zo. En daar moesten dan vooral kinderen doorheen lopen. En daar liepen mensen verkleed in skeletten en de vreselijkste kreten uitstotend. Afschuwelijk, daar moest ik doorheen om bij die kerk te komen. En die kerk stond daar in het donker daaromheen als een baken van licht. Het licht straalde door alle ramen. En ik weet, dat is een beeld. Maar dan kom je binnen in het volle licht. En er stond daar een kinderkoor van zo'n 40, 50 jonge kindertjes. Stond daar te zingen. Ben je bang voor de nacht? De Heere Jezus wil er zijn. Het licht mocht daar klinken. In die kerk, omringd door donkerheid en duisternis. En dan kom je weer even bij zo'n moment. God bewaart zijn kerk. Ook hier, op Urk. Dat geeft troost, dat geeft moed, dat geeft kracht. Echt waar. Wat een wonder. Want God laat niet varen het werk dat zijn hand begonnen is. En op grond van die belofte, Heer Jezus, bid ik u. U die aan de rechterhand van God zit. Op grond van die belofte bid ik u. Of u de jongeren van onze gemeente wilt hechten aan uw middelaarskroon. U hebt hen door de doop al naar u toegetrokken, Heer. U hebt ze geheiligd, apart gezet. En wij pleiten op dat machtige verbond wat u met hen gesloten hebt. O Heere, vernieuw in hun hart dat leven met u. Geef ze vrede. En op het moment dat ik dit bid, gemeente, mag ik weten. En u zucht mee, toch? Mogen we weten, klinken nu deze woorden voor de troon van de Heilige God. De Heere Jezus die daar zit aan de rechterhand van zijn vader. God hoort. En dat geeft troost. God bouwt zijn kerk. En dan mag ik gaan slapen. Nou, dan mag ik niet lui zijn, hoor, begrijp me goed. Dat lui zijn, dat zit niet in Gods koninkrijk. Maar ik mag het wel slapen. Zoals, laten we het maar zeggen, van vanmorgen. Ik lag en sliep gerust. Van zeer trouw bewust, zoals dat kind gaat slapen. Zullen we doen, gemeente? Maar zullen we onze gebeden voor Gods troon leggen? Juist ook voor onze kinderen, die misschien een andere kant zijn opgegaan. Wat hebben we moed en kracht om deze grote hoge priester, die ook de koning der koningen is, die zit aan de rechterhand van zijn vader. Goed, we gaan verder naar vraag en antwoord 52. Want nu wordt de vraag gesteld, welk nut heb ik nu van deze heerlijkheid dat hij het hoofd van zijn kerk is? Wat heb ik eraan, hè? Daar klinkt het weer. Ik ben er zojuist natuurlijk al iets op vooruit gelopen, dat snapt u. Maar de catechismus noemt twee dingen. 1. Hij giet zijn hemelse gaven uit door de Heilige Geest, van boven naar beneden. En 2. Hij beschut en bewaakt tegen de vijand. Hij beschermt dus. Daar moet nog één ding bij. Hij giet zijn gaven uit aan ons als zijn lidmaten, staat er. Zoals Christus het hoofd is, zo is het nodig dat jij onderdeel uitmaakt van dat lichaam. En daarom begrijp ik gewoon simpelweg niet, en dat druist ook in tegen alle begrippen die in de Bijbel staan, dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik dien God wel hoor, maar ik hoor niet bij een christelijke gemeente. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Helemaal niks. Dat kan gewoon niet. Dan lees je je Bijbel niet. Dan kun je hem net zo goed dichtlaten. Lees de brieven van de apostel Paulus erop na. Maar hoe word je nou een lidmaat? De Bijbel is glashelder. Door wedergeboorte. Johannes 3. Tenzij een mens wederom geboren is, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Door vernieuwing van je hart. Je wordt namelijk verbonden. Je wordt verbonden met je hoofd Christus. Ja, die belofte, de toezegging kreeg je mee toen je als kindje ook hier gedoopt werd. God heeft alles gegeven. Hij heeft gezegd, ik wil dat jij mijn kind bent. Dat is in de doop je toegezegd. Dan zijn de gaven die hij gegeven heeft. Wat zijn dan die hemelse gaven? De eerste gave die iedereen krijgt, die een levend lidmaat wordt van de Heer Jezus Christus, van dat lichaam, die krijgen allemaal dezelfde gaven. Of we nu in onze tijd leven, of nou 500 jaar geleden leefden, of misschien nog wel honderden jaren later. En in welk kerkverband of waar dan ook, de eerste krijg je. Dat is geloof, de gave van het geloof. Dat doet hij, dat geeft hij aan je. Dat geloof bewerkt al het andere. En daarom moeten we het ook aan elkaar vragen. Is dat zo? Mag je dat ook weten? Dat hij jou dat gegeven heeft. Want dat is namelijk Gods gave. En we mogen elkaar ook wel bevragen, gemeente, stroomt nou dat bloed van de Heer Jezus? Want ja, als je nou met het hoofd verbonden bent met het lichaam, dan kan niet anders. Het hoofd kan nooit los van het lichaam zijn. Stroomt dan het bloed van de Heer Jezus ook door jouw leven? Dat is geloof. Dat is die eerste gave die je ontvangt. Dan wordt je blikrichting ook helemaal op dat hoofd gericht. Op Jezus. Daarom hoor je ook de Hebreeënbriefschrijver ook het uitroepen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hoor je dat hier dus ook niet staat? Dat hier niet spreken over de vruchten. Maar ze spreken hier over de gaven. Vanuit onze natuur hebben wij geen vrucht in der eeuwigheid. Zo duidelijk is het. Maar nu is het Gods gave, genade alleen, de kracht van de reformatie. Genade dat ik die gave ontvang dat ik geloven mag. Gods gave dat ik ben gaan zien op Jezus. Dat het evangelie dat je misschien zo vaak al tot vervelend toe heb je het gehoord. En ineens gaat het voor je leven. Het is Gods gave dat je de zonde bent gaan haten. Dat is Gods gave. Het is Gods gave dat je leert bidden tot hem en smeken. Dat je leert bidden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dat je eigen koninkrijkje naar de achtergrond verdwijnt. Kijk jongens en meiden, dat is heel duidelijk denk ik. En volgens mij heb ik dat voorbeeld wel eens een keer gebruikt, maar dat geeft niet. Sommige voorbeelden mag je wel herhalen voor de duidelijkheid denk ik. Hoe werkt het nou als jij Gods geest ontvangt? Ik heb volgens mij dat voorbeeld wel eens. Ben je nou een eend of ben je een spons? Wat is het verschil? Een eend duikt het water in. Wat doet een eend? Die heeft een beetje vettig op zijn veren. En die springt eruit en die schudt zich uit. Wops, en hij is kurkdroog. Er zit geen druppeltje meer op zijn veren. Wat doet een spons? Als ik een spons in het water druk, die zuigt zich helemaal vast, helemaal vol. En die als je hem uit het water haalt, is een stuk zwaarder. En al het water druipt eruit. Wat is het beeld? Als jij nu door de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest ontvangen hebt, dat je gaat geloven, dat je bij het lichaam van de Heer Jezus hoort, dan ben je geen eend meer. Vroeger schudde je het woord zo van je af. Je ging de kerkdeur uit. Pst, je was het kwijt. Je dacht er geen eens meer aan. En nu door Gods gave, je zuigt het in als een spons en het begint voor je te leven. En ik denk dat er velen van ons zijn die dat met mij ervaren hebben. Dat er een tijd in je leven was dat je als zo'n eend was. Heere, wat een wonder dat u mij van een eend een spons gemaakt hebt. Dat heb ik niet van mijzelf, Heere, maar dat hebt u aan mij gegeven. Dat je je er in onderdompelen steeds voller van wordt. En dat doet nu ons hoofd, Christus, die zijn geest uitzendt aan al zijn kinderen. Weet je het nog, beleidingscategezante, vrijdag hadden we het daar nog over. Hè? Dat is nu ook het werk van de Heilige Geest. Ik ga dat woord in mij opzuigen. En elke bladzijde van dat woord, daar spreekt van zijn liefde voor mij. Heer, ik kan het niet begrijpen, want ik ben zwart, verkocht onder de zonde. En toch lieflijk, ik kan het niet begrijpen, maar u doet dat. Ik ga het zien en bewonderen. En ik ga de Heer Jezus zien als die grote koopman die alles verkocht om mij die parel te zoeken. Heer, ik kan het niet begrijpen. Dan kun je het wonder niet op. Hè? Maar er is nog meer nut, gemeente. Oh, maar daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Alle vijanden. Wat hoor ik dan de Hebreeënbriefschrijver zeggen? Dit. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Er is dus niets uitgezonderd van die vijanden. Dus tegen die vijand die van buitenaf zijn kerk bedreigt, de wereld, hij beschut en bewaart ze tegen dat willen van de wereld. Hij beschut en bewaart zijn kerk dus ook tegen de lauwheid als gevolg van wereldgelijkvormigheid. Daar beschermt hij zijn kerk voor. Hij beschut en beschermt en bewaart zijn kerk ook door hen te laten strijden tegen die wereldgelijkvormigheid, door mee te doen met die wereld. Christus is het hoofd van zijn kerk. Hij staat in voor zijn eigen werk. En jongens en meiden, hoor je dat? Je hoort toch bij de kerk? Je bent toch van hem, of niet? Je bent toch een spons geworden, toch? Nou, dan beschut en bewaart hij je tegen alle verleidingen van deze wereld. Ja, ho, zeg je. Ja, maar je denkt, daar kan ik weinig van merken, hoor. Want ik doe nog zo vaak mee. Nou, dat brengt dat dan bij de Heer Jezus, die het hoofd is van zijn kerk. Juist als je daarmee worstelt. En je mag best weten, ik vind het een wonder als je ermee worstelt. Dat je dat voor de Heere neerlegt. Dat is al een teken dat de Heere door zijn Heilige Geest je ook iets van die droefheid laat zien. Die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Want dan ga je merken als je het steeds bij hem brengt. Alles is hem onderworpen. En hij alleen kan die vijanden in je leven verslaan. Dat doet hij door zijn Heilige Geest. En weet je waar hij ons dan ook voor beschut en bewaart? Tegen die lelijke duivel. Die diabolos, die alles door elkaar gooit. Die je werkelijk tot wanhoop drijft. Die zoveel kapot maakt in je leven door de zonde aan te wakkeren. Die je zo ontzettend ongelukkig maakt. Die je zo rusteloos maakt. Leer dan maar te doen zoals de Hebreeënbriefschrijver deed. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien Jezus. Daar ligt onze overwinning. En dan is er nog zo'n verschrikkelijke vijand. Dat is mijn eigen ik. Dat is mijn eigen hart. Nou, dus zullen we het gewoon eerlijk zijn. Of je nu een toga aan hebt of niet. dat is één grote moordkuil. Echt waar. Als een ander mij wat aandoet, wat, dan kom ik, hè. Dat is gewoon één grote bak gorigheid. Als ik me overgeef aan zondige gedachten en verleidingen en begeerten. Dat is één grote bron van ongeloof. Als ik mij overgeef aan de influisteringen van de duivel. Dat ben ik. En ik voel het. O Heere, ik kan mijzelf daarvan niet verlossen. Ik red het niet, Heere. Ik kan het niet. En toch verkondigen we het. Tegen elkaar en tegen mezelf, gemeente. Deze middag. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En alles is hem onderworpen. Zou hij dan u, zou hij dan mij niet kunnen beschutten en beschermen tegenover deze geweldige vijand? Wat? Hij wil je vanavond, hij wil je nu nog verlossen. Leg het voor hem neer. Ga nu naar hem. En hij wil je bevrijden. Zo zeker als je nu zucht in je bank. Het licht voor zijn heilig aangezicht. Open en bloot. En gemeente, dan komen we bij de laatste vraag. En het antwoord. Ik zou zeggen. Na de strijd is er de overwinning. Want we komen bij die volgende zin die volgt in de geloofsbelijdenis, dan staat er van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En de catechismus vraagt terecht, welke troost heb je daar nu uit? Heb je daar troost van? Of boezemt het je misschien wel angst in? Want ze geven drie antwoorden op die vraag. Allereerst zo mooi, dat mijn rechter mijn redder zal zijn. Daarom hoef ik niet meer bang te zijn. Het tweede, dat al die vijanden, u weet wel waar we het net over hadden, die wereld, die duivel en de eigen ik, die gaan de eeuwige verdoemenis in. Zo staat het er. Keihard, maar dat is de realiteit, de waarheid. En dan drie, ik mag samen met al zijn uitverkorenen de eeuwige heerlijkheid in. Die drie dingen. Nu komen we, gemeente, dus bij iets wat van levensbelang is. Want jongens en meiden, wie zal jou straks gaan oordelen? Hoe zie jij dat voor je, als jij sterft? Heb je daar wel eens heel bewust over nagedacht? Als jij straks voor God staat, wie zal dan jou oordelen? Weet je dat? Dat moet je weten. En ik verkondig het je deze middag. Weet je wie dat is? Dat zal de Heere Jezus zijn. Dat is niet God de Vader. Dat is de Heere Jezus zelf. De Zoon. Want de Vader heeft het oordeel aan zijn Zoon gegeven. Lezen we. Dus zo zeker als u hier in uw bank zit. En zo zeker als ik hier op de preekstoel sta. Komen wij voor Jezus te staan. Wanneer? Dat weet God alleen. Dat kan vandaag nog. Dat kan morgen. Dat kan over jaren. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zo leert de Schrift het ons. En dan komt de vraag. Wat denk je dan dat de Heere Jezus tegen jou zal zeggen? Dat moet je weten. Je kunt niet de deur uitlopen dan dat je daar antwoord op gegeven hebt. Wat denk je dan dat de Heer Jezus tegen jou zal zeggen? Zegt hij, kom in, gij gezegende van mijn Vader en beërf het koninkrijk? Of, o nee, God verhoede het. Dat je met al zijn vijanden in het eeuwige oordeel geworpen wordt. Want dat gebeurt echt als jij doorgaat met Jezus af te wijzen in je leven. Dat gebeurt echt als jij ondanks je gedoopte voorhoofd doorgaat met je eigen keuzes maken en bij God vandaan loopt. Echt waar. En hem met je daden afwijst. dan zal alles in herinnering gebracht worden van wat jij gedaan hebt. O gemeente, dat oordeel, dat zal er een zijn. Het een of het ander. En misschien beschrijf ik het nu heel plastisch, maar ik probeer het maar dichtbij te brengen, ook vanmiddag. Het is alsof er een grote harde schijf gaat draaien, als het oordeel je wordt aangezegd. Je hoort jezelf erop spreken, al je woorden die je gesproken hebt. Ze zijn opgenomen. Al je telefoons die je had, hoeveel heb je er al gehad? Die worden met eerbied gesproken uit de kast getrokken. En alle zoekopdrachten die je op internet hebt ingevoerd, worden naar voren gehaald. Alles wordt in herinnering gebracht. Als een filmbeeld wordt het teruggebracht. En je kunt wel wegkruipen. Voor eeuwig wegkruipen. Maar gemeente, het is of het een of het ander. Met eerbied gesproken. Komt de Heer Jezus voor je staan. En hij pakt zijn grote bandwisser. En hij veegt alles uit. Al die zonden die jij gedaan hebt. En ze worden totaal weggewist. Met zijn bloed wist hij met één haal al jouw zonden weg. Want je bent duur betaald door hem. Of, o God verhoede het, je zult op geen enkele vraag antwoord kunnen geven. Het zal waar zijn wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Matteüs 25. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn. Ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur. Dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Het zal nog toch niet waar zijn, gemeente. Dat één van onze gemeenteleden dat zal overkomen. O Heere, u verhoede het, want u bouwt uw kerk, dat er ook maar iemand is die het dierbaar bloed van u van zich afgeworpen heeft. Dan heb je tegen zijn liefde gezondigd. En dat is zo verschrikkelijk. Geef nou eens eerlijk antwoord. Sta jij zo recht voor God? Is je schuld al weggedaan? Zijn je zonden al vergeven? Wordt die grote bandwisser met eerbied gesproken door je leven gehaald? O, en nu maar niet te veel naar jezelf kijken. Dat niet, maar ik roep u op, zie op hem. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Heer, u wilt mij die vergeving schenken. En gemeente, dan wordt dat derde punt waar. Want dat is namelijk de troost van zijn kerk. Ik mag samen met al de uitverkorenen die hemelse blijdschap en heerlijkheid ontvangen. Dan hebben we het uitzicht op de overwinning. Zeker. Samen met die scharen die niemand tellen kan. Samen met die menigte mensen die allemaal roepen, Heere, waarom was het op mij gemunt? Ik, de zondaar. Ik kon voor u niet bestaan. En u wist het weg. O God van alle genade. Ik loof u en ik dank u. Omdat u zoveel aan mij hebt gegeven. Dan mag je uitzien, gemeente, naar de overwinning. Hier op aarde ligt je zo vaak vogelvrij te zijn. Door al die vijanden van binnen en van buiten. Maar dan is de strijd voorbij. Dan zal de koning tegen ons zeggen, kom in, gij gezegende, en beërf het koninkrijk, dat voor u bereid is, van voor de grondlegging der wereld. Dan kun je het wonder niet op, gemeente, dat jouw rechter, je redder geworden is. O, dan mag je zien op hem. Christus is het hoofd van zijn kerk. Hij staat in voor zijn eigen werk. En dan mag je thuis zijn. Eeuwig thuis. En dan blijft de verwondering over. Heere, u stond in voor uw eigen werk. En daar heb ik de eeuwigheid voor nodig. Om u te loven en te danken. Amen. Zullen we samen gaan zingen van Psalm 98, gemeente, want laat de jubel meeklinken dat Hij ons hoofd is. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O Heere, u komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Zo zeker als we hier in onze bank zitten, of ik hier sta, zo zeker zullen we eens voor u staan. En wij bidden, o God van alle genade, mag het toch voor ons allemaal zijn. Dat u onze redder bent. Dan zult u ons richten, Heere. Maar dan ligt het alles uitgewist, al onze zonden, door uw bloed. O, geef ons daarbij te leven, Heere. En mogen we zo ook samen, ook de taken oppakken die u ons gegeven hebt. Om zo deze wereld in te gaan. Een wereld vol duisternis, vol moeite. Vol zorgen. Een wereld waarin het ongeboren leven niet veilig is. Dan bidden wij, Heere, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over ons land en volk. Ook na de afgelopen verkiezingen. Waarin mensen achter het volk maar achter leiders aanloopt, wat soms goed voelt. Maar o Heer, als u ons land verlaat, dan hebben we smart op smart te vrezen. Maar wij danken u, omdat u de koning bent van uw kerk. En dat u ook uw kerk niet los zal laten. O God van alle genade. Heren, zo bidden wij. Wilt u dan ook nabij zijn voor onze overheid? Want wij bidden, Heren. En geef dat ook daarin toch iets van u gezien mag worden. Heren, wij bidden ook die politici die zich ook aan uw woord ook houden, die ook opkomen, ook juist ook voor het ongeboren leven, maar op welke wijze ook christelijke waarden en normen ook in landspolitiek brengen. Wilt u ze zegenen, Heren, en kracht geven? En mag ook daarin gezien worden dat u doorgaat. Heren, zo mogen u ook danken dat ook de SGP en de ChristenUnie allebei ook nog hun zetels mochten behouden. Dat u ook daarin ook, ja, ook liet zien dat er toch ook een deel is, ook in ons volk, die ook daarin trouw wil zijn aan uw woord. Maar wij bidden, wilt u ook daarin leiden? En geef zo uw kracht. Ook Heren, op provinciaal niveau en ook op gemeentelijk niveau onze overheid. We bidden voor onze burgemeester en de wethouders. Wilt u ook daarin wijsheid en kracht geven om ook hier ons mooie dorp ook daarin, ja, ook voor te gaan. Mogen ook daarin ervaren dat u uw zegen wilt verbinden. En Heren, zo bidden we voor uw kerk. Uw kerk. O, dat is toch zoveel breder dan ook alleen onze kerk de Bron, maar ook alle kerken hier op Urk, waar uw naam ook, ja, waar uw naam ook bovenaan mag staan. Heren, wilt u ook daarin krachtig werken, dat wij die verbinding mogen weten in die ene naam, gegeven onder de hemel tot zaligheid. En mag ook daarop gezien worden. Heren, iets anders blijft niet over. We kunnen het niet met vrome rechtzinnige godsdienst doen. En we kunnen het niet met een akkoordje gooien met de wereld, dat kan niet. Maar uw naam blijft schitteren. En wilt u zo allen gedenken die uw verschijning hebben lief gehad. Heren, zo bidden voor uw kerk in Nederland, onze protestantse kerk in Nederland, diep in verval. Breng ze terug naar de bronnen van uw woord en uw evangelie. Heren, wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Bouw zo uw kerk. En zegen al het werk van zending en evangelisatie. Maar wees ook dat met dat deel van uw kerk wat vervolgd en verdrukt wordt. Gedenk zo, o God. En wij bidden zo in het bijzonder voor onze oudste broeder Israël. Breng hen tot de kennis van u de Messias, Yeshua. Zoals een David het al in de windselen mocht zien, wilt u het uw volk bekendmaken. En stel ze tot een zegen. O Heere, zo bidden we ook voor Jan en Laura Ras in Alkmaar, die ook daar dat licht van uw evangelie mogen laten verspreiden ook in de stad Alkmaar. Ook zo donker, maar Heren, zij mogen toch grote dingen zien. Wilt u ze ook sterken, want daar waar uw kerk gebouwd wordt, daar komt ook de boze op af. En Heren, geef ze de kracht en de sterkte om daartegen te strijden. En wilt u ook daar uw kerk bouwen? Heren, zo bidden we ook al het werk rondom hen. En wilt u het zegenen? Gedenk ons zo, Heren. Gaat u met ons mee? Ook als wij de nieuwe werkweek weer ingaan. Help ons. Geef kracht ook allen die het moeilijk hebben. Wilt u ondersteuning geven? En Heren, zo bidden we om vergeving van al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente nog tot slot van Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Zo zeker als we onze lofzang mogen laten klinken, klinkt het in de hemel. Psalm 68, vers 16. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.